Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 19. Ik lees u daarvan het 8e vers voor, 1 Koningen 19 vers 8. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: zo stond hij op en af en dronk. En hij ging door de kracht der velvetspijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg God Horeb. Tot zover zijn wij hierboven in de woestijn. Het is al even geleden dat wij met de profeet Elia bezig waren in verband met de feestdagen enzovoort, maar wij zouden toch willen beginnen nu weer met het vervolg. We hebben de vorige keer gelet op de blijdschap, maar ook over de droefenis die deel was van Elia als hij bemerkt dat het volk gaat naar huis. Ahab zit op een ander plateautje te eten en te drinken. Gaat als koning niet met hem mee, met de profeet, om het aangezicht van God te smeken. En hij buigt zijn hoofd neer, hij stuurt de jongen uit om te kijken. Hij worstelt voor het aangezicht van de Heer in gebed. De slotte God verhoort het gebed, er komt regen. Ahab was naar huis. Nog een laatste kracht, openbaring waarin de Heere God wil laten zien dat zijn woord een woord is met macht. Dat zijn woord een woord is dat zeer snel loopt. En dat het woord ook alleen het richtsnoer kan zijn voor het mensenkind, ook voor Ahab. Zo wordt Ahab een groot eind van de reis voorgelopen als het ware door de knecht van de Heer, de profeet. Opdat hij het besef en de verkondiging zou bemerken van die grote God Israël, die alleen God is. Ahab komt thuis. Het gebeurde heeft ongetwijfeld indruk op hem gemaakt. Al had Elia gaarne nog wat meer en wat anders gezien, toch is Ahab onder de indruk. Dat kun je lezen en merken aan de woorden. Ik stel hem zo voor als een man die daar geconfronteerd wordt met zijn vrouw, de dienares van de Baal, de importrice van de Baal voor een groot deel. En daar komt Ahab binnenstappen. De regen verkondigt de genade van God. Maar daar staat hij opeens weer oog in oog met de koningin. Misschien heeft het al gehoord. Geruchten gaan heel snel. De koning heeft voor die vertrok nog gegeten. Misschien zijn er mensen geweest, spionnen of aanhangers van Izebel, goddeloze dien, die al vooruit zijn gesneld om het haar te vertellen. Maar nu hoort ze het officieel. En dan komt die man zo van dat ingrijpende gebeuren vandaan, en dan staat hij oog in oog met een andere werkelijkheid. Een andere realiteit. Want daar staat de vrouw. De vrouw is niet dood. De vrouw is niet onder de indruk. De vrouw wacht hem niet op met een soort schuldbelijdenis. Maar zijn vrouw staat daar als vrouw. En ik zou erbij willen zeggen in dit verband. Als Agab. Lust van zijn oog. De aantrekkelijke. De versierde vrouw. Die daar haar man ontmoet. Het is zeer goed denkbaar dat deze vrouw zich natuurlijk niet heeft laten kennen. Toen ze aan het gezicht van Agab zag dat hij onder de indruk was en dat hij wel gelijk wilde gaan beginnen met dit en dat. Ze kijkt uit een zekere soevereine hoogte op hem neer. Nou, man, vertel maar. En dan voel je daar psychologisch dat, ja, die verhouding. Hij komt van de berg. Hij heeft gegeten, hij heeft gedronken. Er is regen. Het hoogtepunt ligt achter hem. En dan staat hij daar in een ogenblik oog in oog met het nu. De vrouw. Zijn vrouw. Een heidense prinses. Ze zal wel een hele persoonlijkheid zijn geweest, dat kun je merken als je haar leven nagaat, voor zover het beschreven staat. Dan staat hij daarvoor aan. Ja. De eerste. De spits van zijn betoog krimpt al een beetje in en terug. Als je op de strijdwagen naar huis gaat, met je gedachten nog bij alles wat er gebeurd is, dan kun je zo mooi bedenken wat je zeggen zou. En hoe je het zeggen zou. Ik heb in mijn leven al zoveel redeneringen gehouden tegenover mensen achteraf, dat ik op een gegeven ogenblik zeg, je bent, ja, een beetje grof, je bent hartstikke gek. Nou zit je dat hij straks moet zeggen. Hij straks moet zeggen. Oh, en dan dat niet, ja, het niet uit kunnen staan dat je het niet zo gezegd had. Ik verkocht hem niet voor een gulden, dan zat die grond, dat ligt nog op de auto. Het is niet dat oplichters waar ik trap erin. Mogen we dat even op uw tuintje gooien? Zeg, wat is het meneer? Ja, gulden. Dus. Nou, dat kan altijd. Dat net te eten. Maar ja, ik moest aan mijn werk, zeg tegen die mensen. Ik kan wel even afrekenen. Het waren, oh, 25 gulden. Zeg, wat? Ja, dat was meer dan we dachten. En ik haal 25 gulden en ik geef ze. Dat ritje naar de zaak, de fabriek. Nou, ik heb toch een redenering gehouden. Ze waren nergens meer, die lui. Ik had ze al bij de politie overgeleverd. Maar toen ik eenmaal tot mezelf kwam, toen voelde ik, je bent te laat. Kijk, tussen het moment van een gebeurtenis en het later, dat is altijd anders. Ik lees dit zo. Hij is nog wel zo onder de indruk. Hij vertelt het. Alles wat Elia gedaan had. en van al die jeugd. Die Baalpriesters die hij gedood had. Met het kwaad. En je kunt nog merken dat hij nog behoorlijk onder de indruk van het gebeurde is. Hij vertelt het in ieder geval nog. En Izebel merkt dat. En Izebel kan dat uiteraard niet hebben. Het is voor haar onuitstaanbaar dat die grote kwajongen daar, ik bedoel het nou niet direct in een vergoeilijkende zin, maar in haar oog is Agab vaak een grote kwajongen die meer man moet wezen, meer koning moet wezen, meer op moet treden. En die jongen die is nou zo geïmponeerd. Ik niet. En ik vind het ook erg. Zo ligt het voor Izebel. Dat hij daardoor geïmponeerd is. Want. Onder de indruk van Elia. Dat betekent onder de indruk van de God van Elia. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is haar God niet. Zij probeert die God weg te schuiven en te verdringen voor de Baaldienst. En haar man weet ze daarin mee te laten werken. Haar man laat, zij laat haar man meewerken daarin. En dat is onuitstaanbaar. En daar moet je rekening mee houden soms ook. Ook in de goede zin. En daar moet je rekening mee houden. Dat wil zeggen, je moet altijd voorzichtig zijn. Als je ergens bent, hè, even een stukje gewoon praktische handleiding. Als je nou ergens bent, bij een echtpaar of zo. En één van de partners richt zich geheel op de ander. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar het is te overdreven of te overdadig. Of de binding is te sterk. Dan wekt dat altijd naijver op. Kun je zeggen, ja, dat is kinderachtig. Dat is kinderachtig. Waarom nou? Want als hij of zij ze nou beter begrijpt, toch moet je voorzichtig zijn. Die dingen. Want je krijgt ontzettend gauw dit. Ja, waarom kan het niet met mij besproken worden? Ik ben toch de vrouw? Of ik ben toch de man? En dan moet je aanvoelen eigenlijk. Dat je mag elkaar wel helpen in alle goede dingen. Maar toch met voorzichtigheid en gepastheid. Vaak moet je door schade, soms ook schande, leren. Heren, geef me toch alsjeblieft wijsheid. En dat geldt helemaal niet alleen voor mij. Jullie allemaal. In het omgaan en de manier van omgaan met elkaar. Bij Izebel kun je zonder meer zeggen, dat is de nijdigheid en de boosheid tegenover Elia en tegenover die God van Elia en die droogte en alles wat ermee in verband houdt. Dat is natuurlijk wel iets anders. Zij heeft geen recht om zo te doen. Maar in de gewone zin en de gewone dingen van het leven moet je er wel rekening mee houden dat wij mensen zijn.
mensen. Ik heb een oud kinderheer gekend. Een lieve vrouw.
Een vriendin van mijn eerste oma. Waar ik heel oud geworden. Diep in de 80, dus ik ben nog verschillende keren bij haar over de vloer geweest.
Dat was nou voor mij altijd net een heks. Zo, ik had nog zelden zo'n lelijk iemand gezien. Een verschrikkelijke grote neus. En, nee,
en toch was ze ontzettend. Ik hield heel veel van haar. Toen vertelde iemand me, haar man, die was zo gek op zijn vrouw.
Ja, misschien een beetje te jaloers, hoor.
Maar op een keer was hij in plaats van door naar zijn werk te gaan, was hij in kippenhok gekropen. Want hij wist zo en zo laat komt de melkboer en die vertrouwde hij niet. En zijn vrouw zeker ook niet meer. Nou, een ander zou zeggen, man, denk je nou dat je vrouw nou zo aantrekkelijk is, dat die melkboer daar nou mee op pad wil? Hè? Maar zo jaloers was hij. Hij kon niet verdragen. Misschien heeft iemand gezegd, nou, die melkboer die kan het ook aardig vinden, die staat ook meer te kletsen dan te verkopen daar bij jou aan de deur, je weet het niet. Hè? Ik weet wel, je moet niet te kinderachtig zijn. En je moet ook niet overdrijven en de zaken uitspelen. En toch zeg je, wat hebben we nodig dat de Heere ons ook door de praktijk en de ervaring een zekere levenswijsheid geeft om de goede toon en de goede weg te vinden. Want een mens, zegt een van onze oudjes, is maar een mens. Zielkundig kun je dus natuurlijk best begrijpen dat mijn man, die is onder mijn invloed, die heeft naar mijn gunst gedongen. Daar weet ik alles van. Dat is immers de intiemste relatie. Die komt daar notabene onder de indruk van die Elia en dit en dat. Daar komt die binnen. Een heerszuchtige politicus als Isabel kan dat niet verdragen. Oude zuster zei ik tegen haar. Ik durf het niet de goede oude tijd te noemen. Die zei, als je wist, ik haat jou en ik haat mijn man, zeg waarom dan? Ja, hij wil en hij zou maar naar de kerk gaan, al was 10 keer, daar ging hij nog. Die 3 keer met de kerk en dan laat hij mij thuis. Of nee, 3 keer naar de kerk en dan zit ik alleen. Ik zeg, nee, u kunt toch ook mee? Daarom alleen kom ik al niet. Kijk, typisch ook. We zijn hele goede vrienden geworden hoor, daar gaat het niet om. Maar die man die thuis kwam. Dan begon hij gelijk, denk ik al. Jongen, het was weer goed hoor, vanmorgen. Ja, maar dit, nee, vrouw, sowieso. Nou ja, als hij dan zelf ook een erg labiel karakter heeft. Oh, dat mens kon hem wel dood kijken. Zo jaloers. Zo jaloers. Kijk, voel je het aan, dan kun je zeggen, ja, je bent gek. Maar wie van ons is er nou eigenlijk echt normaal? Wie is er echt normaal? Je moet rekening houden met het feit
dat we allemaal hier en daar een afwijking hebben. En die dominee die de kerk, ja, dat is mijn schuld ook wel eens hoor. Maar dat was nog veel gekker, misschien 2,5 uur of zo, weet je wel. Het was bloed en bloedheet. En het werd een beetje onrustig. Toen zegt hij, ja, in de hel is nog heter. Maar je voelt wel aan, je bent niet op je plek als hij dat zegt. Je bent niet op je plek. Het lijkt wel een soort bom, dat heb ik je nou eens gezegd. Maar eigenlijk zijn we dan, ja man, maar dat geldt voor jou ook, want we zitten hier nog niet in de hemel. Daar komt geen eind aan, daar komt geen vlees en wereld en hitte bij en al die dingen meer. Maar we zitten hier met zoveel mensen in een klein zaaltje, in een ondraaglijke temperatuur. Of als 2,5 uur op aarde niet kan, hoe moet je dan in de hemel maken? Het gaat niet op. Het lijkt soms heel wat. En toch. Het gaat niet op. Maar je voelt. Ik tracht alleen uit deze gegevens. Zijdelings ook. Een lering. Te vinden. Voor ons. Dit is allemaal geheel ten onrechte. Dit is haar innerlijke trots. Bij die zeezel. Dat ze eigenlijk zegt, jongen, hoe kan ik die plooi in zijn gezicht er zo gauw mogelijk uitstrijken? Hoe kan ik die indruk die ik zie in zijn ogen, hoe krijg ik die er weer uit? Daar gaat het haar om. Dat hij weer tegen me lacht en longt en dat hij zegt, hij neemt het weg. We trekken ons van het hele, zo moet je niks aan. En die Elia, die krijgen we nog wel. Isabel voelt dus, ik verlies een klein stukje terrein. En dat mag niet. Wat wil ze doen? Ze zou natuurlijk het liefst Elia doden. Maar dat durft ze niet. Dat is ze ook niet van plan. Als het van plan was geweest, op dit ogenblik de wijze van spreken, dan had ze wel een of andere iemand er naartoe kunnen sturen en zeggen, zoek Elia op en maak hem zo gauw mogelijk dood. Dat durft niet. Daar is de stemming niet naar. Bij het volk niet. En bij Agab ook nog niet. Dus het beste dat er zou kunnen gebeuren is dit, dat deze man voorlopig weg is uit het gezicht. En de mensen, de tijd slijt alle dingen uit. En dan zullen de mensen wel dat vergeten. Er weer een goede oogst op het land staat. En ik haal wel weer wat nieuwe Baal profeten en priesters voor de dag. Dus, hoe geraffineerd het. Ze zal niet tegen Agab gezegd hebben. Want die is in zijn hart bangig voor Elia. Nee, ze zal heel resoluut gezegd hebben. Ik zal hem ook eens een boodschap. Jij hebt mij wat verteld. Nou zal ik hem eens wat laten vertellen. En ze zendt een bode tot Elia. Om te zeggen. Zo doen de goden en doen zo daartoe. Zoals je mij. Dat staat schuin gedrukt, dus dat staat er niet in de stroomboeken. Zo doen de goden. Meestal wordt er wel mij gezegd. Maar durft ze niet te doen. Want ja, al ben je dan een tegenstander, je weet natuurlijk nooit wat zo'n God je zou kunnen doen als je te persoonlijk wordt. Op een typische manier. Laat ze dat woordje vervallen. En ze zegt, zo doen de goden en doen zo daartoe. Net alsof een mens God bedriegen kan. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Dat betekent, wat er gisteren gebeurd is, daar in de Karmel. Dat zal morgen met jou gebeuren. Morgen is jouw beurt. Je hebt wel een heleboel praatschap, zo die toon ligt erin. Maar met mij ben je niet klaar. Daar heb ik mijn mannetjes voor. Om morgen uw leven van u te nemen. Te sterven. Toen Elia zag dat de zaak er zo bij stond, of eigenlijk hoorde dat de zaak er zo bij stond, maar hij ziet het, want de bode die is bij hem, maakt hij zich op en hij gaat heen om zijn levenswil en kwam te Beerzeba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Wat een wonderlijke geschiedenis. Waarom? Elia komt toch op de doorsnee lezer open als een krachtig figuur. Elia komt echt niet als een slappe vaatdoek over. Beslist niet. Je kan merken dat het een man is geweest met karakter en met pit. Daarbij was het een ambtsdrager van God. En het gebeurde allemaal op Gods bevel wat er gebeurd is. En de Heer heeft gezegd, ik geef regen. En God heeft zich, Elia heeft zich met die God mogen verenigen ook. Maar ja, hij was dus sterk bij betrokken, hoor. Sterk bij betrokken. Het was niet in die zin een boodschappenjongen. Nou, ik heb het gezegd en nou daar. Nee. Hij is er heel sterk bij betrokken. Dat brengt een hele verschijning mee. Daarom wordt hij ook wel genoemd de handhaver van de wet, die het voor de wet van God opneemt en voor de dienst van God in ijver blaakt. En daarom voel je dat de vraag naar voren komt, hoe moet je dat nou verklaren? Dat een man die zo begenadigd door God gesterkt, maar nou ja, ik denk erbij ook een man was die wat zijn karakter, zijn natuur betreft, voor geen kleintje vervaard was, dat een man opeens bang wordt voor zijn leven. Terwijl die kort tevoren met duizenden mensen en 450 Baal-dienaars met te spotten. Terwijl er toch een ijzingwekkende spanning hing op die berg. Je zou zeggen, er hoeft er maar één uit de band te springen. Dan zeg ik even menselijk. En hij wordt weggevaagd. Ze verpletteren hem. En er gebeurde niks. En hij gaat onverstoorbaar door. En hij roept zijn God aan en hij krijgt antwoord. En nou is hij opeens bang dat het hem zijn leven kost. Een paar dingen wilde ik noemen. In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen dat Jacobus zegt, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Ja, ik weet wel, wij zeggen natuurlijk, ja, maar daar ben ik maar een figuur van niks bij die Elia. Mensen nog aan toe, Elia, de kinderen smullen ervan. Van die verhalen, ook van Elia, die denken, dat was nog eens een man.
die straks nog voor de koning komt te staan, omdat die Naboth zo laaghartig uit de weg geruimd is. Je moet het maar durven.
En toch zegt Jacobus het, een mens van gelijke beweging als wij. En dat bedoelt hij niet mee dat we allemaal dezelfde karaktereigenschappen hebben. Nee, want daar zit een hoop verschil in. Dan kun je zeggen, er is geen mens hetzelfde.
Maar Jacobus bedoelt dat de sterkste niet meer dan ijdelheid is. Hij mag het even langer volhouden, misschien als de buurman, maar dan klapt hij ook in elkaar. Ja, kun je niet denken. Er zijn een hoop mensen geknapt en geknakt die het van zichzelf niet konden denken. Kunt u zich nou indenken, nou noem ik een voorbeeld, hè? Dat je bijvoorbeeld over een jaar of over 2 jaar met 6 potten pillen op de kast zit. Het een is om te slapen en het andere is om een beetje mee te kunnen draaien overdag. Ik denk, nou nee. Nee, dat geloof ik niet. Ik ben niet. Nou, zo zenuwachtig ben ik nou niet. En toch is dat de praktijk van het leven. Je denkt het misschien zo nu en dan wel, dat je zegt, jongen, nou geloof ik toch ook dat... Maar hoe moeilijk dat het is om te geloven dat Elia, maar u en ik mensen zijn van gelijke beweging. En als dan nog de moedeloosheid en de narigheid ons overvalt, en God is er in onze waarneming niet dadelijk bij, dan ben je nergens meer. Ik vind het helemaal niet zo'n probleem. Ik heb wel eens gedacht dat ik voor mijn waarneming met alle brei en vrijmoedigheid dan wel eens meer het woord mocht zien. Dat innerlijk verblijf had geneemd. Omdat je ervoor dat de Heere zijn woord wilde openen. En dat ik dacht, of zonder s'avonds, of s'maandagsmorgens, als de mensen die zoutzak zouden zien zitten, zouden zeggen, heb jij gisteren dat en dat gezegd? Zo leeg, zo moe, zo akelig, dat als je de dag ervoor bij wijze van spreken nog wel een uurtje eraan had willen knopen, maar dat kan niet. Want er komt vlees en wereld bij. Maar dat je dan denkt, oh gelukkig dat vandaag geen zondag is. En morgen zullen we weer zien. Dan zou je zeggen, nou. En dat was andersom. Soms van het woord dat je, als de mensen toch wisten hoe ik nou naar de kerk gekomen ben, dan zou je zeggen, wat kom je hier doen, man? Schiet alsjeblieft, ga maar naar huis. Ga nog maar een uurtje naar bed, toch. We lezen wel wat. En ik zeg, zo... Van de hoogte in de diepte. Dat is dus in de eerste plaats. Elia is een mens van gelijke beweging als wij. En wat zijn wij? Niks. Het lijkt heel wat. En we stuiten zo in elkaar. En elke dag dat je kunt leven en eten en drinken en je werk nog doen, zou je eigenlijk moeten zien als een groot wonder. Ja, kunnen we weer een dag erop. En dat het allemaal gegaan is. Dat ik mijn werk heb mogen doen. zou je eigenlijk zien. Als een wonder zien. Maar je ziet het meestal niet als een wonder, want het is gewoon. Alleen, als je in elkaar staat, dan niet meer. Een gelijke beweging als wij. En als de Heer dan voor je idee ook de hele zaak maar op zijn beloop laat. Want het is waar hoor, de Heer heeft door vuur geantwoord van de hemel. En dan ga ik nog een stap verder. De lijnen trekken we naar het heden. God heeft van de hemel geantwoord in zijn Christus. En laat ik het maar zo zeggen. En dat heb ik toch verteld. Door maar gegeven. Dan moet je die mensen zien. Is het te vinden om een woordje. En de een zegt is dit en de ander zegt is wat anders. En die wil helemaal niet luisteren. Wat kan dat? Een toestand worden, als je erover in de denken dat het klaar. Zou dat nou bij die man of die vrouw, zou dat nou echt klaar zijn? Ze reageren er geen eens op. Zou er wel iemand echt blij zijn? Of zou het net zijn als vroeger die jongens, die kleine jongens, die zeiden, ga je mee naar over daar naar de kerk bij mijn grootvader? Die man, die vloekt op de preekstoel. Dat deed hij niet echt, maar hij had het een keer gezegd. En die hou je bak eens dicht en zo. Dat was een vloek, natuurlijk, in de oren van net opgevoede kinderen. Nee, is dat het dan? Wat nieuws horen of wat anders horen? Tot je uit de drom van nevelen gaat in het heiligdom. Want nou is die Heer Jezus is niet alleen de middelaar van de verdiensten, maar ook van de toepassing. Dat doet Hij. En er staat hier die Elie op, natuurlijk er is heel wat gebeurd, maar het is niet genoeg. Dan kun je allemaal wel naar huis gaan en Agab die zit daar te eten. Komt niet in zijn hersens op om naast me te gaan zitten. En te zeggen, nee, nou laat ik je niet alleen. Nou gaan de koning en de profeet samen in het gebed tot de levende God. Die we door onze zonde verstoren hebben. Kijk, dat alles komt weer terug in je herinnering. En denk, ja, wat doet God nou echt? Hè? Hij heeft al geantwoord door vuur. Maar zouden die mensen nou echt bekeerd zijn? Hoeveel zouden nou echt gelovig zijn van die beleiders? Goed. Al die factoren, die spelen een rol. Want ja, ik kan wel beleiden, wij willen niet en we kunnen niet. Maar ik kan optreden op een manier of dat we alles kunnen en alles willen. En dat is een hele akelige les. Een mens van gelijke beweging als wij. En er zit altijd beweging in ons. En wij denken dat God stilstaat. He? God staat stil. Het ebt allemaal weer weg. Er blijft niks van over. Dan mocht er elke dag wel zoiets gebeuren als op de karmel. Dan had je kans dat een, maar ja, dan raken ze er weer aan gewoon. Dan komen ze geen eens meer het bed vooruit. Ook een factor. Toen hij dat zag, dan moet je nou eens even de streep op zetten. Toen hij dat zag. Het enige wat hem nou tegemoet kwam uit dat bezochte land. Met toren en met zegen. Wat hem nou tegemoet kwam is geen huldebetoon. Geen erkentelijke liefde. Man, God, we zijn zo blij. Dat we het oude boodschap, de oude waarheid nog weer eens hebben horen vermelden. En we zijn zo blij dat er een weg is in het offer door God daar gesteld. Er komt geen koning je achterop om te zeggen, nou, je hoeft niet meer weg nou, hoor. Je krijgt van ons een pensioentje en ik heb een aardig huis voor je klaar. En hoop ik dat je de rest van je dagen in vrede in het midden van het volk mag leven. En nou in tegenstelling daarmee, toen die dat. Ja, dat is nou stank voor dat. Zo is nou met. Wel begrijp ik, toch ziet hij niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat ziet hij niet. Want ik zei straks ook bij die Baalpriesters heb ik Elia verdedigd. Dat weet je nog wel. In tegenstelling tot sommigen die zeggen, ja, dat had hij nooit mogen doen, daar had hij geen opdracht. Die opdracht die lag in de wet des Heren verplaatst. Dus op dit bijzondere moment, daar op de Karmel, waar de beginselen van het laatste gericht zich openbaren, daar kun je het plekken. Maar, ik heb toen ook gezegd, en ik zeg nog, dat wil niet zeggen dat er ook niet in het allerheiligste stukje vlees bij zit. Het zit er gauw bij. Die smerige lui, hè, die door Izebel hier ingevoerd zijn, hè, die de schuld zijn van alle narigheid en ellende. Slaat ze neer. Kijk, je kunt het heilige en het niet heilige, kun je niet uit elkaar filteren. Persoonlijk, dan zeg je, ja, maar je hebt toch zelf ook, ja, dat weet ik, maar ik heb het toch zo vaak zo moeilijk mee gehad, hè. Dan moet je aan ontdekt worden, aan je eigen, om daar weer van af te zien. Maar ik heb er zo moeilijk mee gehad, hè. Mensen die zo de Heer vrezen en zo zuiver laten, en dat ik dingen hoor dat ik denk, kan je dat nou zeggen? Dat is niet waar. Dat ik wist niet waar. Of je denkt, ja, nou dat, het is nou nog mooier de vorige keer. Dat. Ik denk, ja, dat. Nee. En vooral, het is een groot verschil, wie het doet. Als het iemand zou doen waar je misschien niet zo'n achting voor hebt, of zo, waar je geen band aan hebt, of wat dan ook. Nou ja, dan zeg je, oh, klets me wat aan. Als dat zo niet is. Totdat de Heilige Geest je ontdekt, jij bent van gelijke beweging en nog erger. Jij. Van gelijke beweging en nog erger. Dan verandert het. Kun je begrijpen dat die man die ziel medelijden met zichzelf. Dat is een kwaaie zaak. Want zet medelijden met zichzelf. Ja. Het is ook een stukje eerlijkheid hoor, dat zeg ik er eerlijk bij. Het is een stukje eerlijkheid hoor. Je hebt een hoop mensen die zeggen, voordat er wat aan de hand is, zeggen ze, oh, een bommetje op die kop, dan zijn we de pijp uit. Mijn vader thuis, ik heb ze het al horen zeggen. Die in een modderig slootje wegkropen als er een vliegtuig overkwam, bij wijze van spreken. Of wel 10 meter de grond in kropen. Nou, dat is natuurlijk ook. Dat is helemaal huichelachtig. Er zit een stukje eerlijkheid bij ook. Ja, mens heeft toch wat nodig. Zeker een waardering. Vooral als je uit het spanningsveld getrokken bent, gekomen bent, waar je in zat, toen hij niemand nodig. Dan zou er niemand kerk als jij maar kerk. Vuur van de hemel en een God voor je hart, mensen nog een keer. Ja, nou, het hoogtij is voorbij.
en je ebt weer terug. Eb en vloed is een mooi beeld, eb en vloed. Het is weer eb. En nou zit je vast op het strand. Nou, ze kon het ook wel eens wat vriendelijker zijn. Ik weet wel, een mens is niks waard, maar hup, daar begint hij. Hij heeft groot gelijk ergens. Maar de bron waaruit het voortvloeit is menselijk, vleeselijk. Dat heeft Leeuwen met zichzelf. Dat is een hele slechte vriend. Dus toen ik dat zag, werkt God, dat ze hier niks meer van. Ja, regen. Regen. Voor mij part mag het weer droog worden morgen. Dat zo moet. Regen, dat zie je. Misschien is die wel doorgeregend ook. Dat werkt ook niet bevorderlijk voor de stemming. En dan, ik zei de andere dag, maar het hoeft natuurlijk niet. En dan komt daar hier, terwijl je nog ineens op je plek van de stemming, ik weet niet waar hij naartoe gewild heeft, maar hij zal daar in de buurt van Israël gezeten hebben. Dan komt er opeens zo'n soldaatje vertellen. Morgen ben jij aan de beurt. Alles bij elkaar, hè. Ik persoonlijk denk dat hij onder een boom gezeten heeft, onder de druk. Geen dak boven je hoofd, geen fatsoenlijk dak en iedereen gaat maar weg. Er is niemand die zegt, ga je mee koffie drinken of ga je mee dit. Toen werd hij bang, hij vreesde om zijn leven. Ja. Ja, nou man, dat het leven hoef je nou niet zo gesteld te zijn, want wat heb je eigenlijk voor een leven? Nou, zover is hij nog niet. Zover is hij nog niet. Zit er wel een klein beetje in, maar hij zit toch nog in het stadium van, nou ja, dood, dat hoeft nou ook weer niet direct. Er komt nog meer bij. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Ik heb dat tweede gedachte eigenlijk ook al genoemd. Na een hoogtepunt krijg je een dieptepunt. Vroeg of laat, de ene. Er zijn maar weinig mensen die daar geen last van hebben. Maar als je werkelijk met grote blijdschap en intensiteit en betrokkenheid iets hebt uitgevoerd en dat valt weg. Je hebt er ook de bewondering niet meer voor. Hè? En je gaat weg. En dan ligt het klaar, het af. Dan val je in een gat van. Ja. Wees dan toch blij. Het is toch weer voor elkaar. En het is toch weer goed gekomen. En dit en dat. Ja. Ja, maar opeens is het net. Alsof er niks meer is. Hij zal het best goed moe geweest zijn. Deze man, als je zo hard gelopen hebt dat je voor een paard en wagen uitloopt, al gaat het door de kracht van de geest en van het woord, maar daarom is nog niet niks. Misschien heeft hij wat kramp gehad, spierpijn, weet ik allemaal wat. Al die simpele dingen, die werken daar nou al mee. Toen hij dat zag, al die narigheid, ik kon er geen goed meer in zien. Dat is nou de dank. Een boodschap van je ter dood veroordeeld. En hij ging om zijn levenswil. Waar naartoe? Laten we maar naar het zuiden gaan. En niet naar Tyrus en Sidon. Liever ook maar niet Samaria, Jeruzalem. De zee, nee, laten we maar naar Beerzeba gaan, dat in Juda ligt. Buiten het 10-stammenrijk, voorlopig. Nou, dat is een mooie plek, want daar kunnen ze je nog aanleiden, de hoogtes waar Isaac geofferd heeft en de naam des Heren aangeroepen werd in verleden dagen, misschien nog toen nog wel. Dat zijn die dierbare herinneringen ook uit lang vervlogen dagen dat God zegen Isaac hem verhoort. Daar is hij even geweest, ik weet niet hoe lang, het wil niet zeggen dat hij non-stop achter elkaar doorgegaan is. Maar als hij daar zit, dan krijgt hij een plan. Hij denkt, ik moest maar in de woestijn gaan. Zou het ver zijn om in Horeb, Sinaï, mijn ziel herdenkt met heilig teven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gereacht, waar hij deze woorden hoorde. Daar moet het naartoe. Die God, die met Mozes gesproken heeft als een vriend met een vriend, die zijn heilig woord vergezelde van tekenen van majesteit en kracht. Misschien vind ik er nog wat. Daar. Bij die horen. Misschien dat God wel tot mij ook spreken wil. Ver weg bij de mensen vandaan. In die grote stille woestijn. Dat lijkt me best. Eenzaam met God gemeenzaam. En eten. Maar ze werden dagelijks begenadigd. Zo probeert nou de mens zichzelf te helpen. Ze werden dagelijks begenadigd met manna hemelsbrood verzadigd. Gods woord bracht in het dorre oord rivieren uit de steenrots voor. Hoop op God. Ja. Want de mens preekt. En het is de waarheid ook hoor, wat hij zegt. Hij preekt zichzelf moed in. En ik denk, God die zoveel honderdduizenden voorzien heeft, 40 jaar lang, zal die mij, zo'n arme man, van iedereen verstoten en verworpen. Een profeet zonder gemeente zou de Heer mij niet helpen. Nee. Nee, dat zou te ver gaan. Dat plan trekt hem aan. En hij denkt, dan ga ik liefst maar alleen. Die jongen. Oh, ik weet niet wat het voor iemand is. Zou die er nog wat aan gehad hebben? Wat er gebeurd is op de Karmel, ik denk het niet. Nee, die is goed om een beetje te sjouwen. En de spullen mee te dragen. Maar verder. Als een mens eenmaal die bril op heeft, dan ziet hij alles vanuit een bepaald gezichtspunt, een bepaalde kleur. Och, ik heb toch niks aan hem laat maar achterlaten, als ik God maar mag hebben. Als ik God maar over mag hebben. Jo, blijf jij maar thuis, er staat niet bij of dat hij zijn ontslag gekregen of dat hij ooit nog eens aangenomen is. Je leest nergens meer van hem, van die jongen. Jongen, ik ga wel alleen verder. Jij kan me ook niet helpen. God zegen je. En dan gaat hij zelf heen in de woestijn een dag reis. Betekent niet een dag reis dat hij nou per se 12 uur gelopen heeft. Dat hou je niet zo makkelijk vol, maar. Nou, je hebt morgen een poosje gelopen misschien. En s'avonds de koelte. Maar dan begint die opwekking, dat opwekkingsceremonieel van hoop op God. En ze werden dagelijks begenadigd, begint al een beetje in te krimpen, want het valt toch niet mee. Dan zegt het jongens, als je een cursus die begint eer je begint. Hoor. Je mag het gerust proberen, maar je moet wel rekenen. Dat het niet meevalt. Je denkt bij je eigen, het is allemaal even mooi. Ik kan makkelijk elke dag een uur eraan besteden. Nou, 6 uur. Dat moet 1,5 uur. Maar dan moet je in de praktijk kijken. Zeg, heb jij dat, ben je dat Snijder ben ik mee opgehouden als niks.
Niks.
Ziet hij ook niks meer op, wat heb je eraan? Kijk, dan voel je al. Valt niet mee.
Jongens worden soldaat. Mooie tijd. Kun je wat leren? Wel, zei een starre officier, die komt bij. Wil je een cursus volgen?
Prachtig. Na een poosje, och, als je in dienst zit, komt niks van zitten te praten.
Je kan toch met militair te huis? Ja, maar dat is ook altijd wat. Er staat de radio aan, of we zijn dan door jacht of zo. Nee hoor, ik heb maar vanaf gezien. Nou, ik ga de woestijn in, een dagreis. Of ik ga de woestijn in. He, eindelijk alleen. Mijn vestje vinger, nou, kijk nou eens zo stom, met zo'n behoefte niet aan. Wat zullen we dan? Langzaam voel je dat krimpen. Oh, ik heb vroeger niet om te spotten. Dan zei mijn moeder tegen me, Daan, hou nou op. Dan was ik in de volgstof, vader was minstens geweest, bij Jona aan het lezen en dan elke keer, dan begon ik te proesten van te lachen. En dan liepen de tranen over mijn gezicht. En mijn moeder wou het niet weten, die begon mee te lachen. Rob,
je had er niet zitten lachen om het leven. Maar dan dacht ik aan die oude woorden en de zon stak Jona op zijn kop. En denk, ja, ik kan me dat zo indenken. Want ik was zelf zo, als ik een boutje niet gauw erin kon krijgen. Nou, mensen, dan zou ik een bijl genomen met de hele zaak in elkaar geslagen, in plaats van mezelf. Dus als je dat zo levendig voor je ogen ziet gebeuren. Nou, dat heb ik nou hier ook. Ja, ik ga er nou niet om lachen, daar gaat het niet om. Dat is de bedoeling niet, maar... ja. Zalig, zalig niets te weten in ons eigen oog voor God. Waar is die zaligheid? Eenzaam met God gemeenzaam, ja. Maar als er wat van die rotmieren in die woestijn in je kous kruipen of in je sandalen en je krijgt jeuk en dit en dat, denk je bij je eigen, oh. Zo gaat het in de praktijk. En daarom een dag en dan heeft hij het wel bekeken. Het staat er zo indrukwekkend geschreven door de eenvoud. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom. Klopt, laag af bedoel ik. Als hij de woorden leest met de klanken van de woorden en het loopt steeds lager af. Hij gaat heen. Een dagje, oh, dan is hij al eigenlijk aan het eind. En kwam en zat. En dan gaat hij nog verder. Hij bad. Dat zijn ziel sterven, dat betekent gewoon dat je sterft. Je ziel betekent je leven. En bad dat hij dan mocht sterven. Hij zegt, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Nou, die kiest zijn eigen sterfbed. Hij kiest zijn eigen sterfbed. Ik denk, zijn eigen tijdsbepaling is genoeg. Dat betekent hier, het is nu wel, ik heb lang genoeg geleefd. Mijn tijd is voorbij. Nee, nu, daar valt de klemtoon op het woordje nu. Op dit moment is de maat vol. Ik ben niet van ijzer. Ik ben niet van steen. Ik ben ook niet van hout. Ik ben een gewoon mens. Een mens, ja, de hele ambtelijke waardigheid begint al een klein beetje te verschrompelen. Want ja, wat moet je beginnen? Als je denkt dat God in de hemel die ziet jouw sjouwen ploeteren, preken, doen
enzovoort, enzovoort. Je hebt het nog met blijdschap mogen doen ook, hè. Dat zeggen we dan. Met blijdschap en met voor eigen hart en leven ook nog een zegen gekregen. En dan loopt het zo akelig en naar af. Je voelt dat hij wel een beetje boos is op God ook. Dus nou is het genoeg. Nou ben ik op het punt gekomen. Ik wil niet verder meer leven. Ik heb er geen behoefte meer aan. Tenminste niet zo. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Dat kun je verschillend uitleggen. Op allerlei manieren. In de zin van, ik ben toch ook maar een gewoon mens. Dus ik moet maar, laat ik maar zeggen, heren, ik ben niet anders dan mijn vader. Die zou ook doodgaan op die manier, zoals ik nou moet verder. Die zou misschien al dood zijn. Als die allemaal mee moesten maken wat ik mee moest maken, dan zouden ze lang dood moeten, zouden gek zijn of wat dan ook, maar ze zouden het niet redden. Nou, ik ben niet beter. Ik ben niet sterker. Ik ben ook maar een mens. En daarom wil ik sterven. Je wacht daar een aardig plekje. Moe, hij legt zich neer en sliep onder je nevenboom. Het is een soort bremstruik, daar kun je het beste mee vergelijken, een bremstruik. En dan gaat hij liggen en hij slaapt. Maar niet slaapt, hij is dood. Zoals Lazarus. Die was echt gestorven erg. Maar hij niet, hij valt gewoon in slaap. Ja, jongen, maar de dood is toch niet iets om zo over te praten. Neem je ziel weg, dan ben je toch wel in een toestand. Hoe kun je dan op hetzelfde moment, je ligt nog maar amper, en je ligt te snurken onder een boom, en je denkt misschien nergens meer aan, je droomt niet. En na verloop van tijd, toen roerde hem een engel aan, en die zegt tegen hem, sta op en eet. Hij is wel een beetje bijgekomen. Dat sterfbed blijkt nog niet zo'n probleem te zijn. Niet zo moeilijk. Want hij kijkt op. En hij ziet aan zijn hoofd een koek op wat gloeiende stenen gebakken. Flet met water. Het is nou niet direct een koningsmaaltijd in die zin, wat in de paleizen gegeten wordt, maar als die in de woestijn zit, is dit alles wat je nodig hebt. En is wel een koningsmaaltijd. Er staat een fles en water. En hij is warempel al door de slaap, is hij al in een andere stemming gekomen. Hè? Kun je hebben dat je s'avonds vreselijk beneden de moed naar bed gaat en er is verder niks gebeurd, maar je hebt alleen maar goed geslapen. Je kijkt er weer anders tegen de dag aan. Jongens, is toch mooi. Het is de ogen goed, de zon dan zal. Moet die vogels nou eens horen. En gisteren wou ik toch dood. Ach ja, men zegt wel eens wat. Een oud-oom zat in Zeeland ergens in de modder te ploeteren. Ik heb je wel eens verteld. Waarom, hij had me geen vaste standplaats als predikant. En die boeren die kwamen hem niet altijd ophalen met de wagen. Dan moest hij in de eenzaamheid in het donker zijn weg zoeken door die weilandjes heen. En toen was hij zo moedeloze vrouw thuis en kinderen thuis. En je moest er maar op uit. En hij dacht, net als Elia, Christi, hij zei, Heere, laat me alsjeblieft sterven, want dit is geen leven. Het is me beter nabij u te zijn. En opeens komt er in die duisternis het gesnuif van een stier dichterbij. En hij schrikt en hij zet het op een lopen door modder, door slootjes heen, totdat hij over een hek met een laatste zwaai op de grond terecht kwam. Hij zei, jongens, begon op de catechisatie, toen heb ik gezegd, heren, ik zal het nooit meer zeggen.
laat me maar gauw doodgaan, want
daar zie je het nou, hè. We zaten bij kinderen met grote belangstelling te luisteren, want je voelde, daar zat ook weer een levensles in. Hij heeft goed geslapen. En als hij opkijkt en hij ziet dat daar, nou ja, ik heb eigenlijk toch wel zin om wat te eten. Ik heb wel zin om wat te eten. Hij at en hij dronk. Ja, ik heb toch nog wel wat slaap ook. Ik zal nog maar even gaan liggen. Moet je niet eerst bidden? Hè? Voor je gaat slapen. Of hij alsjeblieft niet meer wakker mag worden. Of als hij zin hebt om te blijven leven. Of dat je alsjeblieft weer wakker mag worden. Ja, horen strekt nou op het ogenblik. Nee. Je kan zo ook wel slapen. Hoor. Dan komt de engel des Heeren weer. De tweede keer. Nou staat de engel des Heeren. Vaak in de Bijbel een aanduiding van de tweede persoon. Een voorafbeelding ook van de vleeswording van het woord. Dat het hier precies de bedoeling is, weet ik niet. Omdat de eerste keer staat er gewoon een engel. Nou staat de engel des Heeren. Maar in ieder geval is het een boodschapper van God. Het is woord. En de engel des Heeren roerde hem aan, misschien wel met een flinke zet. Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Je was het plan naar voren te gaan, want God kan al gedachten lezen. Je hebt het niet tegen je knecht gezegd, tegen niemand, maar God weet het wel. Je was toch tenslotte van plan, ik ben er maar een dag onderweg. Nou, naar Horeb, dat is ongeveer 480 kilometer. Dat moet je toch niet onderschatten, man. Sta op en eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Dat redt u niet. Hij stond op en hij at en hij dronk en hij ging door de kracht van die spijt. 40 dagen, 40 nachten van de berg Horeb. Dat is slot van dit stukje. Wij zijn mensen. En dat wij mensen zijn, dat betekent ook dat we zondaren zijn. En dat we fantasten zijn, zelfoverschatters. En dat alles en alles doortrokken is van onszelf. En als er nou in een berg mos, bergdruiven nog een druppeltje mos is, dan mag je blij zijn. Dat niet alles eruit gedroogd is. Dan mag je zeggen, Heer, wat een wonder dat midden in die warwinkel, in die dorre boel, nog een lichtpuntje is, een druppeltje. Van uw genade, van uw eigenheid. Wij zijn mensen, wij zijn op weg. Maar wees maar eerlijk. We beleven heel wat op die weg. Ieder heeft zo zijn eigen christen en christinnenreis. En daar hoef je niet voor te allegoriseren. Maar als je alles eens nagaat, dan zie je al gezegd. Als je echt alles is precies op zou schrijven, zou geen ene uitgever het uitgeven. En de mensen zouden het ook niet lezen. Want het is veel beroerder als privé, roddelblaadje noemen ze dat. Niemand zou het willen lezen. Want iedereen zou zeggen, verontwaardigd. Is dat nou, is dat dan nog een man die gelooft ook? Is dat dan een christelijk iemand? Wat kan dat? Schij uit. Het is lachwekkend, het is bedroevend. Als echt zou blijken dat onze waarheid leugen is. Niemand zou het uitgeven, niemand zou het lezen. Toch weten wij, diep in ons hart, dat we van die verschrikkelijke mensen zijn. Dit is het hopelijk.
dat je ergens weet. Dat je voor je eigen ziel weet. Ik, dat ik over 5 minuten kan roepen, oh moeder, help alsjeblieft. En dat met jou ook zo kan zijn. Jij nou met een glimlachend gezicht in de kerk zitten. En dat je over 10 minuten zo'n krant hebt. Dat er niemand bij je aan hoeft te komen met, zal ik nog een stukje lezen uit het woord, of zullen we nog eens het beste doen. Dat je zegt, hou alsjeblieft op. Dat die vrouw begrijpt, haal de dokter maar. Dat zou de werkelijkheid gebeuren. Nou, de duivel helpt er nog een eindje aan mee, dus je hebt helemaal geen moed meer. Ja, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dan zegt hij, ja, toen ik niet had geloofd, ja, als dat ook nog maar waar is. Maar ik heb helemaal geen moed meer, hoor. Ik heb geen hoop meer. Dan gaat hij weer veel te ver, dan slaat hij door. Want dat meent hij niet. Want diep in zijn hart, als hij wel eens iets gekend heeft en geproefd van de liefde Gods en de genade die in Christus Jezus is, dan denkt hij in zijn hart, als ik daar echt niet meer te kopen. Nee. Dan was het werkelijk afgelopen. Maar diep in zijn hart leeft een herinnering. O, wat ben ik toen blij geweest. O, wat heeft de Heer toen mijn ziel getroost en verheugd. Och, wat heb ik gezegd. Ik dank God door Jezus. Ik zou dat dan nooit meer kunnen. Nee, zegt de duivel. Het vlees zegt ook. Voor zo iemand als jij hoeft er niet op te rekenen. Maar de boodschappers die komen zeggen, zie, alle dingen zijn gereed. Sta op. Kom tot de maaltijd. De zondagavondmaal. Je mag er wel tegenop zien, als je tegen het woord ook opziet. Anders is het een foute gedachte. Bij de avondmaal vallen de beslissingen niet hoor. Nee. De beslissingen vallen veel eerder. Naar het woord. Die niet gelooft, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. We horen ons elke zondag of een oordeel, of niet. Of beide. Maar je voelt aan. Die knelpunten. Die liggen daar. Bij eeuwig blijvende woord. Is die nou ingewonnen. Om alleen uit genade zalig te worden. Zo'n drenkeling zoals die is. En zijn hoofd tot zijn voeten. Zit hij onder de modder. Of is de vijandschap nog zo levend daartegen? Zondag is avondmaal. En de engel die zegt, sta op, eet, want je haalt het niet. De weg zou te veel zijn voor je. Want ik weet wel waar je naartoe wil, je wil naar Horeb natuurlijk. Ja. En de engel, laten we nou zeggen dat de engel tegen ons zegt, je wil naar Jeruzalem, dat boven is. Nou, dat is nog een heel eind. Dat is meer dan 480 kilometer. Sta op, vrienden, eet. Dat grote. Alle dingen zijn gereed. Ga buiten, maar ook kijken of het de mensen zijn. En als er iemand bij is die zegt, ja, maar ik hoor toch niet bij die kerk. Nou, zo krap heeft de Heer, of heeft de kerk nou ook nooit zo gekeken. Als hij de stem hoort, daarop eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Wat buigt de Heer diep af. Tegen van die snurkende mensen. Die zoveel meelij hebben met zichzelf.
Hij ging door de kracht van die spijzen. Van de brood en dat water. Waar de Heer in de zegen lag. 40 dagen. Maar Jezus Christus was 40 dagen in de woestijn van de duivel verzocht. Stel je nou eens voor dat hij nou gezegd zou hebben. Het is nu genoeg. Laat mij sterven. Dan zaten wij tot in alle eeuwigheid in een woestijn van Gods verlating en eenzaamheid opgesloten. Maar nou hem hongerde ten laatste. En dorstte. En dan probeerde Satan. Hij was nog maar een dagje in de woestijn. Aan het eind van die 40 dagen zette Satan alles op alles. In die drievoudige verzoeking heeft hij. En Jezus zegt, nee, het woord, er staat geschreven. En toen hij de overwinning had behaald, toen kwamen de engelen God en dienden hem. Bij Elia komen ze niet als hij de overwinning heeft behaald, maar als hij als een zoutzak in elkaar ligt te snurken. Dan komt de engel en die zegt, ik maak jou wakker, eet maar wat. Voel je het geheim? Meer dan Elia is hier. En daarom kan de Heer tegen die mens die zoveel meewij heeft met zichzelf, die zo in de put zit, die het zo zwaar heeft, want ach, wat zal er nog van terechtkomen? Het zal allemaal wel niks worden. Daarom kan nou de engel zeggen, kom, uit de kloven van de steenrots, mijn duiven, mijn volmaakte, toon mij uw gedaante. Met zulke God geloof ik nou vast dat wij te doen hebben. En ik hoop, als we de sterrenbest hebben of een narigheid, dan hoop ik zo dat het net zo mag geloven. In God is al mijn heil mijn eer. Een sterke rots mijn tegenweer. Ik weet anders niet. En dan maar overgeven aan de koning. En aan die trouwe God. Want niet ik. Maar hij heeft gezegd. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Amen.